vaak is het dus ook al eerder begonnen. De verstoorde relatie met eten, maar ook verstoorde relatie met lichaamssignalen. Dat is al eerder begonnen dat mensen eigenlijk denken. Maar dat kan wel helpen waardoor, om te leren begrijpen waardoor je dingen nu zo doet of nu niet doet. En dat is altijd wel heel leerzaam, zeker. En de een is het af gaan leren op hele jonge leeftijd en de ander pas later. Vaak gaat dat ook samen met het starten van een eerste dieet bijvoorbeeld.
Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Anti-Dieet Podcast. Leuk dat je luistert. Vandaag heb ik eigenlijk een vervolgopname gemaakt samen met Evita, die een aantal keer geleden al te gast was. Toen hebben we gesproken over haar overstap vanuit de eerste lijnspraktijk naar gewichtsneutraal werken, werken met de psychologie van eetgedrag en eigenlijk wat voor veranderingen dat met zich meebrengt in het werken, maar ook in de gesprekken die je met je cliënten hebt, in ook wat je ziet wat er verandert. En toen hebben we het eigenlijk al even kort gehad over dat luisteren naar bijvoorbeeld honger en verzadiging en naar echte voldoening ervaren, dat vaak zo simpel klinkt, maar ja, dat eigenlijk helemaal niet zo simpel is. En toen besloten we, weet je wat, daar nemen we ook gewoon nog even een korte podcast over op om jullie daar een beetje in mee te nemen. Mocht je de vorige podcast nou niet geluisterd hebben, dan stelt Evita zich nu gewoon nog even kort aan je voor en dan gaan we daarna lekker in gesprek. Hey Evita, leuk dat je er bent.
Dankjewel. Hallo allemaal, nou, ik ben dus Evita en in mei 2020 ben ik mijn eigen praktijk begonnen, puur gericht op de psychologie van eetgedrag en het herstellen van de relatie met eten. Ik ben diëtist en leefstijl, vandaar dat mijn eigen praktijk ook Evita Diëtist Leefstijl heet.
Ja.
En mijn praktijk is in Woerden.
Ja.
En zo ben ik eigenlijk de switch gaan maken van het tussen aanhalingstekens normale diëtetiek eigenlijk naar het herstellen van de relatie met eten en meer de psychologie erachter.
Ja. Hey, en een heel belangrijk deel van eigenlijk de psychologie van eetgedrag en van intuïtief eten, gewichtsneutraal werken, is dat kunnen luisteren naar de signalen die je lichaam eigenlijk afgeeft en de signalen die je systeem afgeeft. Hè. De signalen die je lichaam afgeeft is dan puur meer dat fysieke stukje, hè, dus honger en verzadiging, maar ook ben je moe, heb je behoefte aan beweging of juist aan rust.
Ja.
Maar ook de andere signalen die je lichaam kunnen afgeven. Hè. Dus denk aan emoties, bepaalde spanningen die je kunt ervaren. Iets kan goed voelen of niet goed voelen, dat voelen we nou eenmaal eigenlijk altijd best wel goed aan ons eigen lichaam. Maar dan is de vraag, doen we er ook wat mee?
Ja.
En tijdens de vorige podcast hadden we het inderdaad over dat stuk, hey, wat zijn nou dingen die vaak naar boven komen als je met cliënten aan het werk gaat? En dat bijvoorbeeld zit in dat voelen van die honger en die verzadiging. En wanneer ervaar je nou eigenlijk voldoening? En we hadden daarvoor natuurlijk al even een voorgesprekje gehad. En toen gaf jij ook al aan, hey, eigenlijk is het zo opvallend dat mensen, als ze nog heel jong zijn, daar zo goed naar kunnen luisteren. En dat ze dat eigenlijk afleren en het dan na verloop van tijd niet meer zo goed kunnen. Op welke manier ga jij daar met je cliënten over in gesprek? Waar heb je het dan over? Hoe probeer je ze dat duidelijk te maken?
Vaak gaan we ook echt letterlijk terug naar vroeger.
Mm-hmm.
En dan gaan we ook kijken van, hey, als kind kon je toen al goed aangeven, hey, wanneer heb ik honger, wanneer zit ik vol? Kijk, als baby ging dat vaak heel goed. Want vaak, je ging gewoon heel hard huilen als je honger had.
Ja.
Nou, dat was niet zo moeilijk om aan te geven. En als er nog melk in de fles zat, maar je zat helemaal vol. Nou, dan ging dat laatste beetje melk er echt niet meer in.
Nee.
Dus vaak is dat vrijwel bij iedereen zo.
Ja.
Alleen, loop der tijd kan het afgeleerd worden. En dan gaan we eigenlijk terug van, hey, is dat bij jou ook bijvoorbeeld afgeleerd?
Ja.
En vaak komen mensen ook wel tot de conclusie van, oh ja, als ik honger had en ik zeurde om bijvoorbeeld een snoepje of iets anders, maar dat wel, en we gingen bijna eten, was het altijd van, nee, je mag nu niet eten,
ja,
we gaan zo eten. Of andere dingen van dingen die moesten vroeger of juist niet mochten.
Ja, of je bord wat leeg moest.
Ja, dat bord natuurlijk, zeker. Ik zit al vol, nee, je bord moet echt leeg.
Ja.
En anders mag je geen toetje. En vaak ook het stukje het koppelen van een emotie aan eten.
Ja.
Vaak zie je ook als je bijvoorbeeld vroeger als je viel en je ging huilen, dan was het ook vaak van, nee, niet huilen, het komt wel goed, hier heb je een snoepje bijvoorbeeld.
Ja.
Dus gelijk de koppeling van huilen is niet oké en hier is eten.
Ja.
Dus zo gaan we eigenlijk terug. En dan hebben we het ook vooral het stukje honger, maar ook in verzadiging.
Ja.
Van, misschien was de honger en verzadiging wel oké in het gezin.
Ja.
Alleen ging je op jezelf wonen en dacht je, zo, nu ga ik
los.
Los en nu ga ik alles eten wat toen niet mocht,
ja.
maar ga ook vooral niet meer luisteren naar honger en verzadiging.
Ja.
Dus dat is bij iedereen totaal anders. Dat is heel mooi om daar naar terug te gaan. En vaak is het dus ook al eerder begonnen,
Ja.
De verstoorde relatie met eten, maar ook verstoorde relatie met lichaamssignalen. Dat is
Ja.
al eerder begonnen dat mensen eigenlijk denken.
Ja.
Maar dat kan wel helpen waardoor, om te leren begrijpen waardoor je dingen nu zo doet of
Ja.
nu niet doet.
Ja.
En dat is altijd wel heel leerzaam.
Ja.
Zeker. En de een is het af gaan leren op hele jonge leeftijd en de ander pas later. Vaak gaat dat ook samen met het starten van een eerste dieet bijvoorbeeld. Ja. Daar zijn vaak ook regels. Als je honger ervaart, dat je vooral nog niet mag eten, omdat het nog geen etenstijd is, bijvoorbeeld.
Ja, en 2 glazen water moet drinken, want dan gaat de honger wel weer
Ja,
over. Ja.
klopt. Dus daar kan het ook starten. En dat kan ook bij een ander veel later zijn.
Ja.
Dus ja, en dan gaan we eigenlijk kijken van, en hoe is dat dan nu? Dus ja, honger en verzadiging. Ja, ga je eten als je trek hebt? Of wacht je daarmee? Of ben je eigenlijk aan het eten zonder dat je trek hebt?
Ja.
En wacht je heel lang met eten dat je zoveel honger op een gegeven moment ervaart dat je ook niet meer kan stoppen met eten? Dus natuurlijk verzadiging ook. Van, hey, wanneer stop je met eten?
Ja.
Of stop je pas als je echt onaangenaam vol zit?
Ja.
Of misschien eet je wat te weinig en stop je heel snel van, nee, nu is het wel genoeg, ik mag niet meer eten.
Nou ja, en dan worden eigenlijk al die systemen worden ook, die raken ook ontregeld. Hè? Want waar ik het inderdaad met mijn cliënten natuurlijk ook vaak over heb, is dat stukje als jij gaat eten op een moment dat je nog helemaal geen honger hebt. Maar gewoon op voorhand, want je moet straks weg. Of je hebt de angst om honger te gaan krijgen als je onderweg bent. En je gaat eten terwijl je nog echt helemaal geen honger hebt. Dan heb je ook gewoon nog helemaal geen hongerhormonen aangemaakt. En als je dan eet, dan kan je wel je maag vullen. En dan kan je maag wel vol zitten. Maar echt verzadigd raak je ook niet, want die verzadigingshormonen doen het nog niet.
Nee.
Maar dat is hetzelfde wanneer je inderdaad als kind zijnde dan zei, ik zit vol. En dat je dan te horen krijgt, je kunt nog niet vol zitten.
Ja.
Ja, maar dat kan dus wel. En een kind kan ook al heel snel vol zitten. Hè? Als volwassene. Hè, ik heb zelf natuurlijk nou ja, ik zeg altijd een batterij aan kinderen afgeleverd. Dat is ook niet waar. Maar goed, ik heb er natuurlijk wel 3 op de wereld gezet. En nog steeds kan ik af en toe kijken naar wat ze eten. En de ene keer denken, je kan nog niet vol zitten. Maar het opmerken bij mezelf en daar ook achteraan denken. Ja, maar je stopt nu wel met eten. Waar ze op een andere keer echt eten als bouwvakkers. En dan zitten ze blijkbaar in een groeispurt. Maar vaak heb je als kind zijnde door je ouders en verzorgers al het idee gekregen dat je eigenlijk niet zo goed op die signalen kunt vertrouwen.
Ja.
Want als ouders zijnde zijn we heel snel geneigd om te zeggen, nou, je kan nog niet vol zitten. Maar ook als een kind net gegeten heeft, zeggen, ja, je kan niet nu al honger hebben. Maar dat weet je dus niet. Een kind kan wel honger hebben.
Ja.
En daardoor zien we inderdaad dat het vaak op jonge leeftijd al verstoord raakt. Maar je gaf ook het voorbeeld, hè, lijnen en diëten. Ja, als jij een dieet volgt en je mag 's ochtends 2 crackertjes en een halve grapefruit en een glas water. En je mag pas met de lunch weer een tartaar met sla. Hè, dan gaan we even terug naar het ziekenhuisdieet van 100 jaar geleden. Dan had je tussendoor heus wel honger. En je was ook echt niet verzadigd geraakt. Dus ja, hoe voelt het dan eigenlijk om honger te hebben en daar ook gewoon naar te luisteren? En hoe voelt het om verzadigd te zijn en daar gewoon naar te luisteren? En dat zijn inderdaad van die interne signalen die we eigenlijk afleren door externe signalen.
Ja.
Dan wel vanuit onze ouders en verzorgers of op school. Of dus door te lijnen en te diëten, door jezelf allerlei regels op te leggen. Maar dan is het wel heel belangrijk om dat weer te gaan voelen. En om daar inderdaad weer aandacht aan te gaan besteden. Op welke manier probeer jij dat met cliënten in kaart te gaan brengen? Op het moment dat dus bijvoorbeeld duidelijk is, hey, ik voel die honger eigenlijk helemaal niet zo goed. Of ik weet niet eens hoe het voelt om honger te hebben. Op welke manier probeer je ze daar dan in mee te nemen?
Ja, nou, dat is vooral inderdaad de bewustwording. Want we denken dat we weten wat we doen.
Ja.
Alleen we weten niet precies wat we doen.
Nee.
En dat is soms juist in een voordeel. Want we hebben natuurlijk de automatische piloot. Daar doen we heel veel dingen op.
Ja.
Gelukkig maar, want anders zou het ons echt heel veel energie kosten als we over alles zouden moeten nadenken.
Ja.
Maar we gaan dan even op dat vlak de automatische piloot even remmen. En even stil te staan. Ook gewoon, dat heeft ook te maken met bijvoorbeeld pauze nemen. En pauze nemen bedoel ik, gaan zitten, iets gaan eten en proeven wat je eet, zeg maar. En bezig zijn met het eten in plaats van met 86 andere dingen tegelijk. Of naast je laptop, of staand, of even snel tussendoor. Logisch dat je lichaam het niet registreert dat je überhaupt hebt gegeten. Er is geen aandacht voor.
Nee.
Dus we gaan eerst eens naar van, hey, wat gebeurt er nou eigenlijk als je dus aandacht hebt voor het eten en daar dus echt pauze bij neemt?
Ja.
En vaak gaan dan ineens al mensen, dat is heel moeilijk ook.
Ja.
En dat is dus ook niet 1 keer en dan weet je het, maar dat is oefenen. En dan gaan ze ineens ook dingen ervaren. En ook van, oh, maar ik dacht dat ik eigenlijk geen honger had. Maar ik heb, of ik dacht dat ik om 1 uur honger had. Maar ik heb eigenlijk om 11:30 al honger.
Ja.
Of in ieder geval beginnend hongergevoel. Dan gaan we ook kijken, wat zijn dan de momenten dat je dus signalen ervaart? En wat zijn de momenten dat je luistert naar die signalen? Gaat dat gelijk aan elkaar of ligt dat heel ver uit elkaar? Dus eerst is gewoon opmerken wat je nu doet. En ja, daar bewust bij stilstaan. Dat is eigenlijk het eerste. En dat is nog niet eens iets veranderen of iets anders. Nee, eerst gewoon even,
voelen.
Wat doe je nu?
Ja.
Ja, hoe voelt dat? En kom je achter dingen die je eigenlijk niet wist?
Ja, en het mooie is ook wel dat als we het hebben over honger en verzadiging. En we noemen het dan vanuit intuïtief eten zo'n mooie introceptief vermogen. Het kunnen voelen wat er eigenlijk in je lichaam gebeurt. Hè? Dus dat is het opmerken van pijn, het opmerken van bijvoorbeeld dat bepaalde spieren stijf zijn of dat je kramp krijgt. Maar dat is ook het aanvoelen dat je naar het toilet moet. Dat is ook het aanvoelen dat je honger hebt of moe wordt. En dan zien we eigenlijk dat er heel veel signalen zijn, die stellen we nooit ter discussie. Als jij heel hard je teen stoot tegen de tafelpoot, dan denk je niet, nou wat stom dat ik daar pijn van krijg. Dat vind je eigenlijk heel logisch, want het doet pijn, je stoot je teen, dat doet pijn. Ja. Op het moment dat je voor de 6e keer op een dag naar het toilet moet, dan kan het zo zijn dat als het heel vaak gebeurt, dat je wellicht denkt, hey, ik heb misschien wel blaasontsteking of er gaat iets niet goed. Maar als dat eigenlijk nog binnen een bepaald kader past, dan stel je dat ook niet in twijfel. Ook moet plassen, nou dan ga ik naar de wc. Los van het feit dat je er misschien niet altijd naar luistert en handelt, omdat je denkt, ik zit in een vergadering. Je stelt het niet zozeer ter discussie. Maar bij honger en verzadiging stellen we het wel heel snel ter discussie. Ik kan nu echt nog geen honger hebben. Heb ik nou alweer honger? Dus we stellen het ter discussie en dan gaan we ons laten leiden door allerlei andere signalen, in de hoop dat we het onder controle kunnen houden. Hè, tussen aanhalingstekens. Terwijl de bedoeling is helemaal niet dat je het onder controle houdt. De bedoeling is dat je er naar luistert. En dat je er wat mee doet, dat je er naar handelt. En dat je dan ook kunt gaan ervaren wat eigenlijk het verschil is. Hadden we natuurlijk net over het voorbeeld. Hè? Als mensen nou eigenlijk helemaal niet zo goed weten wanneer ze honger hebben, wanneer ze verzadigd zijn, dan moet je daar eigenlijk naar gaan kijken. Soms zeggen mensen inderdaad ook, ik heb gewoon nooit honger. Ik heb gewoon dat signaal, krijg ik niet. Dat kan heel erg verstoord zijn geraakt, omdat je er gewoon heel lang niet naar geluisterd hebt. Vrouwen die echt een eetstoornis verleden hebben, hebben daar soms ook jarenlang nog last van, dat gewoon die hongerhormonen niet gekoppeld zijn aan het gevoel wat je erbij moet hebben. Dan is vaak toch ook ons advies, ga dan eerst maar eens met regelmaat eten, want je weet wel dat dat uiteindelijk belangrijk is. En dan komt het signaal soms wel terug, soms ook niet, wat heel vervelend is, want het is natuurlijk veel fijner als je er wel naar kunt luisteren. Ja. Maar heel veel vrouwen weten het ook vooral niet hoe het voelt om echt verzadigd te zijn.
Ja.
Waarin jij de vorige keer ook al even kort aanstipte, dat zit hem ook in die voldoening. Je kunt fysiek verzadigd zijn, want je hebt gewoon genoeg gegeten met genoeg vezels en een combinatie van koolhydraten, vetten en eiwitten. En dan ben je fysiek in principe klaar. Maar als je het niet lekker vond, ben je mentaal niet verzadigd, heb je die voldoening niet ervaren. Hoe probeer jij vrouwen mee te nemen in dat proces dat ze ook echt gaan voelen, maar hey, als ik iets eet wat ik echt heel lekker vind en het is ook fysiek verzadigend, dan kan ik er gewoon veel langer tegen. Hoe probeer je ze of die kant op te krijgen? Want soms vinden vrouwen het heel eng om dingen te gaan eten die ze heel lekker vinden. Ja, maar ik ga heus niet ook die witte boterham met hagelslag eten. Maar ook, hoe probeer je ze dat uit te leggen? Hoe probeer je ze daarin mee te krijgen?
Ja, vaak kijken we ook vooral van, wat eet je nu?
Mm-hmm.
En dan heb ik het niet over van, ik heb één sneetje brood en dat. Maar meer ook van, hoe volwaardig is de maaltijd?
Ja.
Hoe voelt die ook? Dus dan eerst op een gegeven moment is het nog signalen voelen ook. En dan ook van, raak je er vol van? Dus eerst de focus op van, hey, wanneer zit ik vol? En dan gaan we inderdaad kijken van, maar wat je nu eet, vind je dat ook echt lekker? En vaak is het ook van, of waarom eet je het? En vaak is het dan ook, dat is gezond. Of dat heb ik nog overgehouden van een dieet van 20 jaar geleden bijvoorbeeld. En dan gaan we kijken van, maar is het nou echt dat je denkt, goh, als ik dit opeet, daar word ik ook blij van. Of in ieder geval, ik denk, oh, dit was lekker, we kunnen verder. Of is dat niet zo? En als dat niet het geval is, gaan we kijken van, wat eet je nu? En hoe kunnen we dat dan zo maken? Dat jij daar ook dus voldoening van ervaart. En vaak voor echt een hoofdmaaltijd kijk ik natuurlijk ook naar van, dat je de voldoening naar ervaart in combinatie met dat het dus voldoende vult ook. Want je kan wel ook alleen voldoening ervaren.
Ja.
Maar als het gaat om een hoofdmaaltijd waar je best wel een tijdje nog mee door kan, is het belangrijk dat die ook nog vult.
Ja.
Dus vooral inderdaad kijken van, wat eet je nu? En hoe blij word je daarvan, zeg maar? En vaak is het ook van, er zijn er best wel heel veel producten allemaal geschrapt. Want die mochten toen in dat desbetreffende dieet niet. Maar daar werden ze wel heel blij van. En heel veel mensen kunnen heel veel dingen opnoemen waar ze eigenlijk wel heel blij van werden. Dan gaan we kijken, kunnen we een combinatie maken? En de een vindt het gewoon prettig om met brood te ontbijten. Of juist met kwark. Of juist iets warms. Of iets zachts. Of iets hards. Dan gaan we gewoon kijken, waar ligt je voorkeur ook? Sommige mensen vinden juist 's ochtends een cracker lekker. En anderen zeggen, nee, het is veel te hard. Knap voor de ochtend. Doe het mij dat maar.
Maakt ze wel erbij.
Dus we gaan echt kijken, wat past dan bij jou? En dat kan ook best wel eens een optie zijn, dat het een ontbijt is met bijvoorbeeld brood of crackers, maar ook een schaaltje yoghurt ernaast.
Ja.
Maar kan het dan samen? Ja, in principe als je dat lekker vindt, en yoghurt zorgt wel voor die eiwitten, kan de combinatie ervoor zorgen dat het je en voldoening geeft, maar ook dus dat het voldoende vult.
Ja.
En dat je dus niet na een uur al trek hebt.
Ja.
Want je ervaart het nu als vervelend als je na een uur weer trek hebt, omdat je dan in een vergadering zit bijvoorbeeld. Dat betekent niet dat je dan altijd om 10 uur als je dan trek hebt moet eten, dat daar een nieuw eetmoment moet komen. Dat zou kunnen.
Ja.
Maar we kunnen ook kijken, hoe kunnen we dat ontbijt volwaardiger maken en dus meer voldoening geven ook. Ja. Dus nee, dat kan wel helpen om te kijken, hey, wat vind je nou eigenlijk lekker? Of welke structuren vind je lekker? Of
Ja, en
warm
ook
of
echt het
koud?
puzzelen. Hè? Want we hadden het in de eerste podcast die we samen opnamen ook over dat er, hè, als je een gezonde relatie met eten wil ontwikkelen, moeten er allerlei puzzelstukjes op hun plek komen te liggen. En die puzzelstukjes proberen wij dan aan te reiken en te gaan onderzoeken met degene met wie we aan het werk zijn, om te zorgen dat dat ook een beetje een daadwerkelijk complete puzzel wordt. Maar dat is in het eten natuurlijk eigenlijk ook. Het eten aan zich is een puzzelstukje, maar ook binnen het eten zijn het puzzelstukjes. Want inderdaad, hoe eet jij op een manier waar je fysiek van merkt, nu kan ik er echt tegen, mijn lijf heeft energie gekregen en die heb ik ook nodig, want anders kan ik de dag niet door. Maar ik ben er ook echt blij van geworden, ik heb er voldoening uit gehaald en daardoor ben ik ook echt voldaan. En kan ik er dus ook op dat vlak tegen, want voorlopig hoef ik ook helemaal niet na te denken over eten, want dat was ook echt heel erg lekker.
Klopt.
En uiteindelijk zijn dat ook signalen die je lichaam afgeven. Je lichaam geeft af, ik heb honger. Je lichaam geeft aan, ik ben moe. Nou, luister je daar dan ook naar, is ook wel een tweede. Maar je lichaam geeft ook aan, ik heb behoefte aan zo'n pauzemoment. En als je dan inderdaad dat pauzemoment niet neemt en je eten heeft snel tussen de bedrijven door, dan ben je ook niet echt verzadigd geraakt. Want nou, je brein registreert het ten eerste al niet heel briljant als je dan gewoon doorgaat. Maar omdat je dan eigenlijk ook behoefte hebt aan pauze, kan ook dat weer een reden zijn om dan dus maar te gaan snaaien 's middags en de droppot op het kantoor leeg te eten, bij wijze van spreken. Dus het is ook heel erg dat stukje van onderzoeken. Hé, maar als mijn lichaam bepaalde dingen aangeeft, of mijn systeem geeft bepaalde dingen aan, hè, bepaalde emoties ervaren, dat doet je systeem. Wat doe ik daar dan eigenlijk mee? En luister ik daarnaar en handel ik er dan ook naar? Of merk ik het alleen op? He, want ik zeg, als je hebt twee verschillende dingen, je kan luisteren. En eigenlijk is luisteren ook al een stapje meer dan het alleen opmerken. Hè? Als ik tegen mijn kinderen zeg, ja, je hoort me wel, maar je luistert niet, dan snappen ze precies wat ik bedoel. Dus het gaat al een stapje verder dan opmerken, maar je moet er ook nog wat mee doen. En dat is die actie, dat is handelen.
Ja.
En dat doen we heel vaak dus niet, omdat er of externe signalen zijn die we blijkbaar belangrijker vinden, maar ook omdat we ons dan heel vaak laten leiden door allerlei gedachten en overtuigingen van andere mensen.
Ja.
He, dus als je tijdens een vergadering honger krijgt, maar niemand zit te eten, ja, laat je je dan leiden door dat idee dat mensen het raar zouden kunnen vinden als jij nu een mandarijn pakt? Of ga je gewoon die mandarijn pellen, want eigenlijk heb je gewoon zin in een mandarijn. Even
Ja,
los van het feit dat als je
zeker.
echt honger hebt dat die mandarijn niet genoeg gaat zijn. Maar het is heel erg dat stukje van, durf je dan ook naar die signalen te luisteren en het gewoon te doen? Of laat je dan toch weer leiden door wat andere mensen daarvan zouden kunnen vinden of denken? Of, terwijl je dat ten eerste helemaal niet weet. En het ten tweede altijd belangrijk is om je lichaamssignalen serieus te nemen.
Ja, zeker.
Maar het is inderdaad wel een heel belangrijk puzzelstukje waar heel vaak te makkelijk overheen wordt gestapt met het idee van, ja, maar goed, als je honger hebt, moet je gewoon gaan eten. Ja, maar dan moet je wel weten wanneer je honger hebt. En je moet ook weten waar jouw lijf om vraagt als je honger hebt. En op het moment dat cliënten bijvoorbeeld bij mij zeggen, ja, maar als ik dan s'avonds op de bank zit, dan heb ik honger en dan pak ik chocola. Dan zeg ik altijd, ja, maar als je honger hebt, gaat chocola ook niet helpen. Als je honger hebt, heb je misschien nog wel gewoon een boterham nodig of een bak kwark. Of heb je zin in chocola, dan helpt chocola. Maar als je honger hebt, gaat chocola ook niet helpen. Als je honger hebt, gaan koekjes ook niet helpen. Tuurlijk geeft het je even wat energie. Dus tuurlijk dempt het even. Maar ja, daarna heb je nog steeds honger. Dus heb je echt honger, heb je ook iets anders nodig. Zoek je eigenlijk iets anders. Namelijk die gezelligheid of een stukje beloning, stukje ontladen, stukje opladen, stress relief. Nou, vul maar in. Ja, daar zou je chocola voor kunnen gebruiken. Maar de vraag is of dat dan uiteindelijk het probleem gaat oplossen. Of dat er misschien ook nog weer wat anders moet gebeuren. Maar er wordt heel vaak heel makkelijk over gesproken. Zo van, ja, dan moet je gewoon eten als je honger hebt. En we hadden het de vorige keer over die misvattingen bij een reguliere diëtist, maar ook de misvattingen bij intuïtief eten, dat dat dan is, ja, dan moet je gewoon alles eten wat je wil. Maar een andere misvatting bij intuïtief eten is natuurlijk ook heel erg, dat is het hongerverzadigingsdieet. Je eet als je honger hebt, je stopt als je klaar bent, als je verzadigd bent. En als je dat dan maar doet, komt het ook allemaal goed. Ja, nee, dat is het ook niet.
Nee.
Het is ook weten hoe honger zich bij jou presenteert, hoe verzadiging voelt, hoe je dan wil omgaan met eten. Maar je mag ook eten als je geen honger hebt. Maar wat is dan voor jou op dat moment de reden om te eten? Weet je, ik zeg altijd, taart op een verjaardag eet je nooit omdat je honger hebt.
Nee.
Dat eet je omdat het een verjaardag is. Zeg maar, dat is eigenlijk de reden om te eten. En dat is ook prima. Maar dan is het dus ook niet alleen maar, je mag alleen maar eten als je honger hebt. Je mag ook eten op andere momenten, maar waar ligt dan eigenlijk je behoefte? En waar word je dan ook echt heel blij van?
Ja.
Dan komen we ook weer op die behoeftes, maar ja.
Zeker. Vaak zie je ook dat het dus heel zwart-wit wordt benaderd.
Ja.
Omdat dat vanuit diëten eigenlijk normaal was. Iets is goed of iets is fout. Dus het is ook met dat honger en verzadiging. Ik mag alleen maar eten
Als
als
ik
ik
honger
honger
heb.
heb. Dat is puur dat zwart-witte nog. Ja, en eigenlijk als je naar de lichaamssignalen gaat luisteren, wordt het ineens een grijs gebied.
Ja.
En is het ook veel breder, waardoor het ook niet goed of fout is. Je bent gewoon aan het onderzoeken.
Ja.
En dan kan het ook niet fout zijn als je een keer geen trek hebt, maar wel iets gaat eten.
Nee.
Of als je honger hebt en op dat moment niet iets eet, maar je leert er wel weer van.
Ja.
Ja, dus daar is het allemaal gewoon grijs gebied en niet goed of fout.
Nee, en het mooie is ook wel, want jij had het nog even over dat oncomfortabel vol zitten bijvoorbeeld. ik gebruik dat met mijn cliënten ook altijd om ook aan te geven. Je kunt honger hebben en merken, oh, ik heb echt zin in eten. En je kunt honger hebben en denken, en nu ga ik mensen wurgen als ik niks te eten krijg. Dan heb je gewoon te veel honger gekregen. Ja. En ja, Hollandse honger, laten we realistisch zijn, want in Nederland hebben we niet heel snel echt heel erg honger. Maar dan heb je wel dat je lijf echt gaat aangeven, en nu moet er energie in. Dan ben je eigenlijk te ver. Dan voelt het niet fijn meer. Dan ben je dus oncomfortabel hongerig. Maar op het moment dat je gaat eten, als je heel oncomfortabel hongerig bent, heb je vaak ook al zoveel hongerhormonen aangemaakt, dat je die met een normale maaltijd niet qua verzadigingshormonen meer in balans krijgt.
Nee.
Dus dan kun je heel veel eten, vaak ga ik heel snel eten, maar dan heb je daarna vaak nog steeds honger.
Ja.
Dus dat is niet fijn. Dan heb je het niet verkeerd gedaan. Het is gewoon niet fijn. En het kan anders, want je kunt ook eerder gaan eten. En dat is inderdaad dat, het is niet goed, het is niet fout. Het is heel erg dat grijze gebied van onderzoeken bij welke hongergevoelens word ik er ook blij van als ik nu ga eten? Bij welke hongergevoelens kan ik ook nog op een rustige manier keuzes maken in wat ik ga eten? Want ik had toevallig, nou ja, deze podcast wordt altijd later uitgezonden natuurlijk, maar afgelopen week had ik een heel mooi gesprek met een van mijn cliënten die zo mooi zei, als ik eenmaal heel erg honger heb, dan weet ik, ik moet echt eten, maar ik heb eigenlijk nergens meer zin in. Ik kan dan niet meer kiezen. Ik weet dan niet meer wat ik moet pakken. Dus dan wordt het dus maar chocoladebiscuitjes uit de la, want ja, dat ligt er. Terwijl ik weet ook wel dat dat niet werkt, maar ik heb dan gewoon zo'n honger dat ik ook niet meer realistisch na kan denken. En eigenlijk is dat ook wat er gebeurt, dan kun je ook niet meer op een bewuste manier een keuze maken. En wat wij natuurlijk eigenlijk onze cliënten ook proberen aan te leren, is dat stukje regie ervaren, op een bewuste manier keuzes maken, keuze maken waar je achter staat, waarvan je weet dat die voor jou goed werkt. En dat lukt niet meer als je echt bijna omvalt van de honger.
Nee, het is echt
oergevoel. Ja. En het stomme is dat je vanuit dat oergevoel aan de ene kant alles zou kunnen eten wat los en vast zit, maar dat het dus ook ervoor kan zorgen dat je brein een soort van op slot gaat en denkt, ja, maar ik weet niet meer wat ik moet pakken. Dus dan wordt het alleen maar vervelender. Dus je doet het niet fout, het is gewoon heel vervelend. En je hebt jezelf ermee.
Ja.
En dat is niet fijn. Dus het weer echt terug naar die basis en goed kunnen voelen, hoe voelt voor mij honger? Wanneer is het nog aangename honger? Wanneer is het lekkere trek? En heb ik eigenlijk geen honger, maar wil ik gewoon een koekje? Ook prima. Maar wanneer wordt het echt het soort trek dat ik denk, ja, maar ik moet echt wel wat gaan eten en nu vind ik het ook nog fijn? Dat zijn allemaal gradaties. En daar is dus, we gebruiken een hele mooie hongerverzadigingsschaal, zodat mensen dat zelf kunnen invullen. Maar dan zie je ook dat als jij zou invullen, nu heb ik aangename honger en dat geef ik dan een 5 of zo qua honger of een 6... dat ik misschien datzelfde gevoel ervaar en het een 4 of een 7 geef. Want dat is heel persoonlijk.
Ja.
Maar ook daarin is het dus weer niet goed en fout. Het is heel persoonlijk, je moet het gaan voelen. En ook eigenlijk gaan kijken, als ik dan nu ga eten, ja, hoe voelt het dan als ik eet? Raak ik dan verzadigd? Raak ik dan voldaan? Ben ik er dan ook weer even klaar mee? En kan ik er weer tegen? Of eigenlijk nog niet, want dan gaat er toch iets mis. En dan pak ik altijd het standaard riedeltje. Heb je of niet voldoende gegeten, of niet voldoende verzadigend, of het gaf niet voldoende voldoening, het was niet voldoende lekker. Daar kan je mee spelen en uiteindelijk kom je daar echt wel. Maar het helpt al vaak als je dan iemand hebt die ook tegen je zegt, maar het is ook oké als je daar een witte boterham met hagelslag bij wil eten.
Ja.
Als dat hetgeen is wat jou die mentale voldoening geeft, combineer het dan met iets wat je fysiek verzadiging geeft, ben je er ook.
Zeker.
Het hoeft ook niet altijd allemaal in die ene boterham met beleg te liggen. Of in het ene, sowieso ook bij een hoofdmaaltijd. Het hoeft ook niet altijd per se dan in het avondeten te zitten. Het kan ook zijn dat als het avondeten iets is wat een van je huisgenoten heeft klaargemaakt, wat super chill is, want daardoor heb jij het niet hoeven doen. Maar het was niet jouw meest bijzondere maaltijd ooit, dat je het afrondt met een heel lekker toetje. Ben je ook blij? Weet je, dus het, ook daarin is het weer niet zo zwart-wit als, ja, je kan niet altijd alleen maar alles eten wat jij het allerlekkerst vindt. Vooral niet als je rekening moet houden met andere mensen, weet ik uit ervaring. Maar dan is het wel belangrijk dat je het op een bepaalde manier afsluit en daar dan weer die verzadiging uithaalt.
Ja.
Maar het is inderdaad zo, we hebben het vaak afgeleerd en we kunnen het dus ook weer aanleren. En ik denk dat dat een van de belangrijkste, hoe noemen ze dat altijd? Van die dingen is die je mee naar huis moet nemen. Kan even niet op het woord komen, maakt niet uit. Bij een congres krijg je altijd zo'n ding met als je dit maar mee naar huis neemt, als je dit er maar aan hebt overgehouden, zijn we heel tevreden. Ik kan even niet op het woord komen. Maar als hetgeen is wat jij nu aan deze podcast overhoudt, de wetenschap dat het oké is om te experimenteren, de wetenschap dat het helemaal niet gek is dat je het misschien niet meer voelt, die honger en verzadiging, maar dat je het ook echt wel weer kunt leren door te experimenteren en door jezelf die ruimte te geven en vooral daar de tijd voor te nemen.
Ja.
Dan zijn wij al heel blij, want dat was eigenlijk wat we wilden bereiken vandaag. Wil jij er nog iets aan toevoegen of zeg je, nou, volgens mij hebben we het hiermee wel gehad?
Nee, ja, ik denk dat het heel mooi is inderdaad, het stukje van het is niet goed of fout en het is gewoon inderdaad oké. En dat maakt het ook dat het wat neutraler is in plaats van dus dat goede of dat fouten.
Ja.
Maar dat neutraal is en dat je gewoon vooral gaat kijken wat bij jou past en niet wat een ander vindt dat bij jou past. Of wat bij de buurvrouw werkt.
Ja.
Of je tante of iemand anders. Maar dat je naar achter kijkt van, hé, maar wat vind ik belangrijk? En wat past bij mij?
Ja.
En dat is denk ik heel mooi. En inderdaad meer naar onszelf te gaan kijken. In plaats van het constant te willen vergelijken met iemand anders.
Ja.
Want iemand anders heeft nog geen trek. Dus dan kan ik ook nog geen trek hebben.
Ja.
Hey, elk lichaam is anders.
Ja.
Dus ga inderdaad vooral kijken wat bij jou past.
Ja.
Ja.
Nou, dan wil ik er nog één ding aan toevoegen. Want pas zei inderdaad iemand tegen mij. Ja, maar mijn vriend en ik hebben gewoon op een heel ander tijdstip honger. En hoe doen we dat dan? Ik zeg, ja, dat is dus wel ingewikkeld. Want als je samen wil eten, en je loopt echt niet in lijn met wanneer je eigenlijk honger hebt. Ja, dan ben je dus constant op zoek naar een gulden middenweg. En waar we toen eigenlijk samen op kwamen, was dat stukje, hey, 's ochtends kunnen we eigenlijk daarin veel meer ons eigen pad bepalen. Dus we vinden het heel gezellig om samen te ontbijten. Maar we kunnen ook gewoon samen aan tafel zitten. En de een eet al wel en de ander nog niet. Dan zijn we wel samen aan tafel. Hebben we wel even samen dat kopje koffie of het kopje thee. Hebben we wel het samen moment. Maar hij eet al wel en ik nog niet, hè, was dan het voorbeeld. Met de lunch eet ik toch eigenlijk altijd zelf. Dus dan kan ik ook gewoon dat dus aanpassen aan als ik wat later ontbijt. In plaats van om 6:30 al met mijn partner. En ik ontbijt wat later. Kan ik dus ook gewoon lunchen op een tijdstip wat beter aansluit op het tijdstip waarop we 's avonds weer samen aan tafel gaan.
Ja.
Dus het is soms ook het stukje, je bent vaak, nou ja, je kunt ook wel alleen zijn, dan heb je het helemaal in eigen hand. Maar op het moment dat je te maken hebt met een partner, met huisgenoten, met kinderen, of met ongelukkige voetbalschema's, waardoor je op onmogelijke tijdstippen aan tafel moet zitten af en toe, dat is bij ons nu weer het geval, dan kun je niet altijd pas eten op het moment dat jij op je ideale hongerniveau bent. Dat klopt. Maar dan kan je dus wel gaan kijken naar, hoe kan ik mijn dag dan zo inrichten dat ik op zo'n moment op zijn minst al wel een beetje trek heb. Of dat ik niet al omval. En dus toch misschien wel 2 tussendoor momenten pak in de middag. Omdat ik gewoon merk, ja, 7:30 eten is voor mij gewoon te laat. Dus dan eet ik gewoon nog wat. Dus het is ook het stukje afstemmen op de mensen om je heen. Maar daarin wel ook echt luisteren naar, maar wat werkt voor mij?
Ja, zeker.
En hoe kan ik dan proberen ook die puzzel weer zo te leggen dat het voor iedereen ook gewoon werkt? Want ook dat mag. Hè? Dus het is niet zo dat je altijd pas kunt eten op het moment dat het jou het allerbeste uitkomt. Nee, soms is het ook gewoon heel praktisch onmogelijk om dat voor elkaar te krijgen op, weet ik veel, dinsdag. Dus dan is dinsdag een dag die je iets anders inricht. Maar wel ook weer vanuit, er is dus geen goed en fout. En je hoeft dus ook niet elke dag precies hetzelfde ritme aan te houden.
Klopt.
Mag ook anders zijn. Ja, dus het blijft ook experimenteren. Hey Evita, dankjewel. We gaan in de show notes weer al jouw gegevens neerzetten. Dus dan kunnen mensen even klikken en even jouw Instagram bekijken en je website bekijken. Nou ja, ook gewoon misschien eens contact met je opnemen en eens wat dingetjes doorbladeren.
Ja,
dat vinden we altijd ook heel leuk als mensen dat doen. Nou, mocht je het nou nog leuk vinden om een keer een vraag te stellen voor in de podcast, die optie staat nog steeds open. De structuur is weliswaar veranderd, dus er zit niet meer zo'n hele mooie structuur in met een tip van de maand en een luisteraarsvraag en noem maar op. Maar ik sta natuurlijk wel altijd open voor vragen. Dus heb je nog een vraag, stuur hem ook gewoon in. Kan via de mail, kan via Instagram, via Facebook. Jullie weten hem inmiddels wel te vinden. Hey Evita, ontzettend bedankt. Leuk dat we ook die tweede podcast nog samen konden opnemen. En jullie allemaal bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.
Dankjewel.
Oké, hoi. Ontzettend leuk dat je hebt geluisterd. Dankjewel daarvoor. Ik hoop dat je ook de volgende keer weer aanhaakt. Je bent in ieder geval van harte welkom. Vond je dit nou een toffe aflevering? Abonneer je dan op de Anti-Dieet podcast. Laat sterren achter, schrijf een leuke review of deel deze podcast met andere vrouwen. Dat waardeer ik echt enorm. Wil je me wat vragen of ben je op zoek naar meer informatie? Check dan vooral eens mijn website en mijn socials. Daar vind je ook hele toffe gratis downloads en introductielessen. In de show notes vind je uiteraard alle details. Dit was de Anti-Dieet podcast. Tot de volgende keer!